De provincie bepaalt waar woningen, bedrijfterreinen en natuurgebieden komen. Het platteland leefbaar houden. Voldoende openbaar vervoer, zorg en onderwijs. Het bevorderen van de werkgelegenheid en dus zorgen dat boeren, bedrijven en andere ondernemers op het platteland genoeg kunnen verdienen om hun bedrijf in stand te houden. Recreatie stimuleren en het versterken van de natuur. Onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. Zorg voor de cultuur van de provincie. Het beheer van het cultureel erfgoed en de monumentenzorg. Ten slotte controleert de provincie of de gemeente goed met hun geld omgaan. Dat doet de provincie.
Gepokt en gemazeld, toch wel een beetje in het provinciaal bestuur en ook in het publieke domein. Tegenover mij zit Henry Meendering. Dat klopt toch wel, Henry, dat jij behoorlijk thuis bent in het publieke gebied en in het bestuurswereldje?
Ja, dat klopt zeker. Ik ben sinds 2010 politiek actief. Eerst als gemeenteraadslid, fractievoorzitter voor GroenLinks in de toenmalige gemeente Vlagtwedde. Wat inmiddels de gemeente Westerwolde is geworden. En sinds 2015 statenlid voor GroenLinks. Sinds 2019 fractievoorzitter voor GroenLinks. Dus inmiddels een jaar of 12, 13 ervaring in het politieke domein.
Nou, je zei het al, GroenLinks is jouw partij. Jij staat op de kieslijst op de vijfde plaats. Maar je bent op dit moment de fractievoorzitter in de Staten, geloof ik, hè?
Ja, dat klopt. Op dit moment fractievoorzitter. Ik heb dat nu twee termijnen gedaan. Dan ga je op een gegeven moment kijken van wil ik nog een termijn door? Ja, en het antwoord daarop is ja, ik vind het ongelooflijk leuk. En dan ga je richting de kandidatencommissie met het verhaal van ik ga door. En ik sta overal voor open. Ik begrijp ook dat er heel veel jonge, enthousiaste mensen zijn. We zijn een hele jonge fractie. Alle fractieleden zijn eigenlijk nog maar 4 jaar of minder actief. We willen allemaal heel graag door. Die ga ik ook zeker niet voor de voeten lopen. Dus ik zeg, ik ben beschikbaar als lijsttrekker. Maar ik ben ook beschikbaar als nestel van de fractie. Om samen met deze fractie nog één periode door te gaan. Ondersteunend, inhoudelijk op een aantal dossiers actief te zijn. Nou, de commissie heeft gezegd, dan zetten we jou op plek 5. Dat is normaal gesproken een verkiesbare plek. En dan kun je nog een hele mooie rol vervullen binnen die fractie. En dat ga ik ook zeker doen.
Ja, en in het lijstje, wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je in dagelijks leven? Nog even de laatste twee puntjes. Je zegt al Vlagtwedde. Daar woon jij ook, begrijp ik dan?
Ja, ik woon in de gemeente Westerwolde. Ik woon in Boertangen, midden in die hele mooie vesting. Daar ben ik in dagelijks leven manager. Dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor eigenlijk alles wat er gebeurt in en om die vesting.
Precies, dus de publieke ruimte en het openbaar bestuur is iets waar jij je ook altijd in moet begeven in je dagelijks werk.
Ja, ik zeg wel eens het wespennest, Boertangen, waar je te maken hebt met bewoners, met ondernemers, met gemeenten, met toerisme. Ja, eigenlijk komt alles daar bij elkaar en dat geeft heel veel mooie inzichten ook over hoe dingen lopen en rijden en zeilen.
Klinkt als een onderwerp om eens een keer een aparte podcast over te maken. En om dat eens te bespreken hoe je daarmee om moet gaan. In zo'n bijzondere plek als Boertangen. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben.
Je bent altijd welkom om daar eens over te komen praten.
Kijk, heel leuk. Ik heb jullie verkiezingsprogramma bestudeerd. Ik heb natuurlijk ook al jarenlang de politiek gevolgd. Dus ook wel een beetje een beeld van GroenLinks. Daar wilde ik eens mee beginnen. GroenLinks is een activistische club geweest altijd. In Groningen is het inmiddels eigenlijk wel een beetje een bestuurderspartij geworden. Is daarmee de charme en ook een beetje het cultureel erfgoed van GroenLinks voortgekomen uit best activistische clubs, communisten, natuurstrijders, noem ze maar op. Is die charme daar niet een beetje mee verdwenen nu jullie zo verweven zijn met het openbaar bestuur?
Nee, absoluut niet. Kijk, GroenLinks is natuurlijk ontstaan inderdaad uit allerlei partijen als een PSP, als een CPN. Daar zit echt van alles in. Ik zeg wel eens, GroenLinks is de meest liberale partij van Nederland. Dat klinkt heel raar. Maar er zijn zoveel bloedgroepen actief binnen GroenLinks. En er wordt zoveel gesproken, zoveel gediscussieerd. Als ik gewoon de appgroepen volg die we als GroenLinks in Groningen omgeving hebben. Dan denk ik af en toe weer, jongen, waar zijn we mee bezig? We hebben overal een mening over. We willen ook overal een mening over hebben. Maar dat leidt ook vaak tot leuke gesprekken, tot oplossingen, tot andere ideeën. Als ik ook gewoon kijk in die fractie die we nu hebben. Daar zitten hele sociale mensen in die echt vanuit sociale hoek daar insteek in hebben. Er zitten hele groene mensen in, er zitten jonge mensen in. GroenLinks is nog steeds een groep met heel veel bloedgroepen. Heel activistisch. En wij zijn ook altijd heel kritisch. We zijn onderdeel nu van het provinciaal bestuur in die coalitie. Maar als fractie staan we regelmatig dat we ook discussie voeren met die coalitie. Met gedeputeerde staten. Van goh, gaan we wel ver genoeg? Is dit niet te bestuurlijk? Moeten we niet even een stapje verder gaan? Dus wij zitten echt wel aan de rand continu van het spectrum. We zijn heel kritisch op ons eigen college. En voeren ook regelmatig kritische gesprekken met onze eigen gedeputeerde. Van neem dit nu eens mee het college in. We gaan even een stapje verder. Nee, dat zit er absoluut nog in, het activisme.
Nou noem je het zelf al, onze gedeputeerde. Nienke Homan was een heel zichtbaar bestuurder, hele zichtbare gedeputeerde. Die heeft in lijn met de bestuurders waar jullie tegenaan schopten, wel een beetje het grote geld gevolgd. Hè? Door de overstap naar de waterstofindustrie te gaan maken, heeft het roer overgegeven aan Melissa van Hoorn. We zien Melissa van Hoorn behoorlijk wat minder. Is dat ook iets wat aandacht heeft? Want, net wat ik zeg, de zichtbaarheid is in ons beeld wel een beetje minder geworden. En dus de tweede vraag zit een beetje in. Wat vind je daar nou van dat zo'n gedeputeerde eigenlijk de stap naar de partijen gaat maken waar ze altijd als gedeputeerde vanuit het bestuur mee te maken had?
Ja, ik wil het grote geld even nuanceren. Want Nienke heeft daar heel duidelijk gekozen om zelf een aantal stichtingen op te richten. Om daarbij betrokken te zijn. En echt niet het grote geld opgezocht. Want ze doet dat ook met name in die gebieden waar de waterstof-economie nog heel ver weg is. Zij kijkt ook, kan ik in gebieden bijvoorbeeld in Afrika daar ook dingen mee doen. Daar is natuurlijk heel veel zonne-energie beschikbaar. Wat kunnen we daar op een gegeven moment doen om gebieden te ontwikkelen op dat terrein? Dus ik vind de term grote geld niet helemaal de juiste in deze. Ik snap dat ze dat voor een deel gaat doen. Ze heeft heel veel kennis en ervaring opgebouwd. Ze heeft ook gezegd, het is mijn laatste termijn als gedeputeerde. Wat mij betreft had ze mogen afmaken tot het moment nu. Dus tot aan de verkiezingen. Maar zij heeft gekozen om het iets eerder te doen. En daarmee ook weer ruimte te creëren voor iemand anders. Om zich in te werken als gedeputeerde. Nienke heeft natuurlijk heel veel wegen uitgezet. Heel veel lijnen uitgezet. Daar profiteert Melissa heel erg van. En kijk, Nienke heeft 6 jaar, 7 jaar aan die zichtbaarheid gebouwd. Melissa is er heel hard mee bezig. En die wordt alleen maar zichtbaarder de komende tijd.
Maar geluiden die je vooral in Den Haag en in Europa hoort. Een minister, staatssecretaris, gedeputeerde. Die zou eigenlijk een bepaalde periode na het bestuurlijke ambt niet actief moeten worden aan de andere kant. Dat geldt hier dus niet. Want dat grote geld was natuurlijk een beetje prikkelend bedoeld. Want ik weet wat ze doet. Maar vind je niet dat ze eigenlijk gewoon eerst eens een periode van 2 jaar... iets anders had moeten doen voordat ze de andere kant op zocht?
Ja, had ze op zich kunnen doen, maar ze heeft het heel bewust voor gekozen om dit niet in de provincie te doen. Kijk, op het moment dat ze in de provincie dat was gaan doen bij organisaties die heel dicht geleerd waren aan de provincie of aan de landelijke overheid, dan was het een ander verhaal geweest wat mij betreft. Maar ze heeft dit op afstand gedaan. Ze doet het internationaal. Ze heeft een netwerk met heel veel deskundigen op het gebied van waterstof. Dus ik heb er geen moeite mee dat ze het op deze manier aanvliegt.
Heel duidelijk. Je zegt al, activistische partij, ontstaan vanuit heel veel groepjes. En jullie zijn nu weer verder aan het doorontwikkelen. Nu de PvdA, een hele ouderwetse, een van de langst bestaande bestuurderspartijen. Is toch wel een beetje ingebed in onze maatschappij. Dan is het toch eigenlijk wel een beetje voorbij met GroenLinks. Als dat opgaat in de PvdA of samen gaat met de PvdA. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, het is zeker niet voorbij met GroenLinks. Ook zeker niet met de Partij voor de Arbeid, wat mij betreft. Dat blijven gewoon twee partijen die allebei aan de linkerkant van het politieke veld
staan. Maar jullie gaan toch samen? Of heb ik dat nou verkeerd begrepen? Dat roept Jesse Klaver constant.
Nou, Jesse heeft het over samenwerking. En Jesse die zegt, we gaan echt een linksblok en daarmee 1 fractie vormen in de Eerste Kamer. Om te kijken of we sterker kunnen staan tegen het... het politieke machtsblok op dit moment wat er in Den Haag zit. Dat is een goede ontwikkeling, 1 fractie. Het woord fusie is wel eens genoemd. Wat mij betreft op dit moment absoluut niet aan de orde. Ik ben een GroenLinkser en daar ben ik ook gewoon trots op om dat te zijn. En kijken we hier in de provincie, ja, dan werken we best veel samen met de Partij voor de Arbeid. Maar op bepaalde terreinen verschillen we ook nog. En hoe je zaken aanvliegt bij de Partij voor de Arbeid, heel vaak vanuit de sociale kant, vanuit de werkgelegenheid kant. Wij vliegen toch vaker wat aan vanuit de duurzaamheid en de vergroeningskant, waar we ook werkgelegenheid weer komt spelen. Ja, dat evenwicht zoeken we wel. Ik denk dat we 80% overlap hebben. En als we die 20% nou elkaar kunnen versterken, moeten we lekker als 2 aparte partijen samen de strijd aangaan.
Nou ja, en daarmee is de bloedgroepenstrijd die op dit moment een beetje aan de gang is binnen GroenLinks ook wel gekenmerkt. Want er zijn eigenlijk 2 stromingen. Hè? De ene stroming die zegt van nou liever vandaag dan morgen fuseren. En de andere stroming zegt nou van ons hoeft dat niet. Dat hebben we ook op het congres wat jullie parallel met de PvdA hebben gehouden gezien. De partij top en de bestuurders in Den Haag en in het Westen, die zien dat wel wat anders. Maar jij hoort dus bij de club die zegt nee, zelfstandigheid is goed en samenwerken is prettig.
Ik hoor bij de laatste club wat mij betreft een fusie niet aan de orde.
Kijk, nou heel helder. Gelukkig hebben we daar in de provincie ook nog niet mee te maken, maar wie weet gaat het nog komen. Het verkiezingsprogramma. Ik heb jullie programma gelezen. En één ding die mij puur los van de inhoud afvroeg. Hebben jullie dat verkiezingsprogramma geschreven in aparte deelgroepen? Dat iedereen zijn eigen onderwerp ging schrijven en dat jullie dat samengevoegd hebben?
Ja, dat heb je heel goed gezien. Bij ons staat het eigenlijk als volgt. Wij komen met een schrijf. Of we hebben eigenlijk een verkiezingsprogrammagroep. Ik weet even niet meer. Had een hele mooie naam voor bedacht. Die heb ik even zo gauw niet meer. En dan gaan we gewoon kijken, wat zijn voor ons de belangrijke thema's? Waar willen we over schrijven? Nou, er zit energie bij, er zit landbouw bij, er zit mobiliteit bij. Dat zijn eigenlijk een aantal hoofdthema's waar we als provincie op betrokken zijn. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een aantal werkgroepen. Dus we hebben op die thema's hebben werkgroepen waarbij we met deskundigen, bevlogen mensen regelmatig bij elkaar komen. Dus via die werkgroepen zijn we gaan schrijven. En dan krijg je inderdaad verschillen in het schrijfstijl. En dan kun je ervoor kiezen om het later helemaal naar een tekstschrijver te zetten en alles te gaan redigeren naar die situatie. Nee, de stukken die hierin staan, die zijn uit het hart geschreven door mensen. Er staan mensen achter. Dat moet je dan wel textueel corrigeren daar waar nodig. Maar je hoeft niet helemaal te weer te gaan herschrijven tot het in één stijl komt.
Nou, het kwam bij mij niet eens alleen door de schrijfstijl. Want dat is, nou, dat vind ik wel charmant persoonlijk. Wat mij opviel, is dat er namelijk behoorlijk wat dubbelingen in jullie verkiezingsprogramma zitten. Om één voorbeeldje te noemen, de term energiearmoede. Dat kwam ik op allerlei verschillende plekken tegen. Ik dacht, maar dat heb ik toch al gelezen? En later in het verkiezen, nog een keer, maar dat heb ik nou al twee keer gelezen. Dat is een thema wat wel hoog zit bij alle schrijfgroepjes dus. Want het komt op verschillende plekken terug.
Ja, maar dat komt ook op verschillende plekken terug. Want energiearmoede, dat komt terug op in de opwerksituatie zit. Dat komt vooral terug in de portemonnee van mensen. Dus in het sociale domein komt dat terug. Dus op heel veel plekken speelt dat gewoon.
Dus dat is een bewuste keuze geweest om het zo te laten en niet te zeggen we gaan het thematisch allemaal in elkaar voegen. Kan allemaal, maar het viel mij op en het blijkt dus ook zo te zijn.
Dat klopt.
Geen kritiek. Maar
in landbouw, milieu, idem dito. Kijk, klimaat heeft invloed op landbouw. Klimaat heeft invloed op leefomstandigheden. Klimaat extremen heeft daar invloed op. Dus het heeft heel veel met elkaar te maken. Ja, die hebben overlap. En zo zien we eigenlijk ook alles in ons programma. Als je als een spoorverbinding aanlegt, daar kunnen veel meer overheen dan alleen maar een personentrein. Daar kan ook een goederentrein overheen. Er staat in het programma, wij willen bijvoorbeeld geen N33 verdubbelen. Kijk naar spoor, kijk naar andere verbindingen. Probeer dingen te optimaliseren. Kijk naar dubbel ruimtegebruik. Er wordt in de politiek nog heel veel in hokjes gedacht. Als ik dat hokje nou eens ga kleuren, nee, kijk ook naar het hokje ernaast. Of misschien is er al een hokje waar het in past. Misschien hebben we het al wel. Dat is heel belangrijk. En daar zoeken wij ook naar. Hoe kun je dingen optimaliseren? Hoe kun je gebruik maken van bestaande voorzieningen om toch dingen te verbeteren?
Nou noem jij de verdubbeling van de N33. He, daar zijn jullie niet voor. In tegenstelling tot bijna alle andere partijen. Bijna iedereen heeft in zijn verkiezingsprogramma staan, wij willen de N33 wel verdubbelen. Dat is dus echt een van die verschilpunten. En ik was ook nieuwsgierig, want laten we eerlijk zijn, 80-85% van het verkiezingsprogramma kun je zo uitwisselen met andere partijen. Wat maakt jullie nou echt concreet heel anders als al die andere partijen? En waarom moeten mensen dus op jullie gaan stemmen?
Nou, zo'n N33. Op zich is het een prima begaanbare weg op dit moment. Daar kun je over discussiëren. Moet dat dan een 80 kilometer worden? Het is nu een 100 kilometer weg. Maak er maar een 80 kilometer weg van. Dan kan dat verkeer daar prima langs. Moet in het kader van de Eemshaven al de transport over de weg gebeuren? Nee. Daar liggen spoorwegen, daar liggen waterwegen, Eemshaven, Delfzijl. En dan kun je het hele land in met waterwegen. Kijk eens hoe je dingen wil vervoeren. Ja.
Probeer goed bij de microfoon te blijven. Dat is lastig, maar ik vraag het toch nog maar.
Nee, maar je kunt dus gewoon dingen op verschillende manieren doen. Nou, dat hoeft niet per se in wegverbinding. Maar op het moment dat wij een N33 gaan verdubbelen of zwaarder gaan maken en daar veel verkeer over laten gaan, heeft dat ook weer vervolgen voor allerlei wegen daaromheen, voor gebieden daaromheen. Dat moet je gewoon niet willen. Kijk naar combinatie van voorzieningen. Er liggen heel veel spoorvoorzieningen. Er wordt gesproken over de Neder-Saxenlijn. Er wordt gesproken over de lijn doortrekken naar Bremen-Hamburg. De Lelylijn, alles wat er achterweg komt. Dan creëren je verbindingen op meerdere treinen. Dat is veel belangrijker dan een stukje asfalt verdubbelen. Dat is in mijn ogen een schijnoplossing.
Nou, in het verlengde daarvan, vinden jullie dan ook dat de Eemshaven misschien wat minder aandacht moet gaan krijgen? Want die N33 is natuurlijk wel de verbindingsweg naar de Eemshaven. Ik ga even verder in jullie verkiezingsprogramma. Op pagina 12 kom ik bijvoorbeeld tegen dat jullie zeggen, wij willen op een strook van een kilometer geen nieuwe bedrijvigheid bij Natura 2000 gebieden. Het eerste wat ik dacht, de Waddenzee is Natura 2000, daar ligt een Eemshaven. Dus eigenlijk zeggen jullie, strook van 1 kilometer, wij willen dat de Eemshaven verder niet meer gaat groeien of ontwikkelen. Klopt dat?
Dat klopt niet helemaal. Kijk, we zijn natuurlijk in het hele gebied...
Maar wat klopt niet? Die 1 kilometer of dat Natura 2000?
Die 1 kilometer staat daar. Dus ja. Dat betekent ook geen nieuwe ontwikkelingen nu binnen dat gebied. Als je nu kijkt naar de Eemshaven, daar ligt een stuk uitbreiding achter, de Oostpolder. Nou, dat ligt alweer wat iets verder van die dijk af, dus daar gebeurt iets. Maar dat is een bestaande situatie. Daar moet je kijken, als je gaat vergroten, doe je dat op een duurzame manier. Hou je rekening met het Waddengebied, maar zeker geen uitbreidingen veel breder dan iets dieper het land in wat daar nu gebeurt. En je hebt natuurlijk ook de hele situatie rondom Delfzijl met het chemiepark. Ook dat moet vergroend worden. Dat willen we ook vergroenen met z'n allen. Maar ergens moet je wel zeggen, het gebied heeft beperking. Het mag niet ten koste van alles gaan in het Waddengebied. Absoluut niet.
Dus wat GroenLinks betreft, komt er gewoon een absoluut slot op elke ontwikkeling. Een strook van 1 kilometer langs de Waddenzee. Wie daar iets wil, heeft pech gehad, gaan we niet doen.
Nou, of het een absoluut slot is, durf ik niet te zeggen. Maar het is wel een behoorlijk slot. Die deur die zit behoorlijk dicht.
Oké, want als we even verder kijken naar Natura 2000. In de provincie hebben we er nog 5. Waarvan er eigenlijk maar eentje land is. De rest is water, ja. Zijn meertjes. Toevallig dat ene stukje ook nog eens in jouw directe omgeving, ja. Woon- en leefomgeving. Groningen heeft toch eigenlijk niet zo'n heel groot probleem wat dat betreft?
Ja, Groningen heeft zeker een groot probleem. Want we hebben één Natura 2000 gebiedje, wat dan benoemd is. Dat is het Liefdingsbroek.
20 hectare.
20 hectare, heel mooi gebiedje. Maar daaromheen, als je naar dat gebied kijkt, heb je bijvoorbeeld het Metbroekbos. Is dat geen Natura 2000 gebied. Nee. Maar wat mij betreft zeker zo mooi voor Liefdingsbroek. Het hele Westerwolde gebied is mooi. Maar kijk bijvoorbeeld naar het Westerkwartier met de boomsingels. Ja, we hebben zoveel kwetsbare natuur die gewoon nodig is om die biodiversiteit in stand te houden. Ja, we hebben zeker ook dat probleem wat in de rest van het land is. Alleen, wij hebben die natuur... In die gebieden nog. Die moeten we gewoon koesteren. Dus wij moeten er ook ongelooflijk zuinig op zijn. En we moeten zorgen dat het in stand blijft en gewoon uitgebreid wordt.
Ja, want wat mij in dat verband ook opviel, is dat jullie heel duidelijk hebben gezegd dat jullie willen een reductie van 50% van de uitstoot gaan creëren. Als ik kijk naar de opgave die er vanuit Europa en Den Haag ligt, hebben we eigenlijk in Groningen maar een opgave voor een 25% reductie. Het grootste probleem ligt hem in Brabant en langs de Duitse grens. Daar zitten heel veel varkensbedrijven. Waarom willen jullie dan in Groningen meer reductie gaan realiseren dan wat er in dat toch al ambitieuze plan wordt neergelegd?
Ja, ik denk dat we gewoon vooruitstrevend moeten zijn. En ook gewoon kijken wat is er haalbaar in Groningen. Kijk, op het gebied van de intensieve veehouderij hebben wij nog niet de Brabantse problemen. Ook hier zijn gewoon behoorlijk veel intensieve veehouderijbedrijven. Ja, dat geeft gewoon overlast. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Dat moeten we gewoon verminderen. En als wij door meer te doen dan nodig is, meer ruimte voor natuur kunnen creëren, is het alleen maar goed.
En jullie zeggen daar ook bij, de boer moet een fatsoenlijk inkomen krijgen. Punt 1, mijn eerste vraag is, hoe bereken je een fatsoenlijk inkomen?
Dat is natuurlijk heel lastig. Het boerenbedrijf zit natuurlijk heel ingewikkeld in elkaar als je kijkt naar financieringen, naar gronden. Dat zijn hele ingewikkelde bedrijven. Het probleem is gewoon dat niet zozeer bij de boer ligt het probleem. De boer wordt ook in een keurslijf gedwongen. En dat dwangmatige zit in de hele keten waarin we opereren. Het begint bij de winkel, sterker nog, het begint misschien wel bij ons als consument. Wij willen als consument graag voedsel hebben wat lang houdbaar is, wat vacuüm verpakt is, wat we weken in de kast kunnen leggen. Zegt het heel hard, wij zijn misschien wel verwend als mensen. We willen gemak hebben. Dat betekent ook, het moet allemaal goedkoop. Dus die druk ligt erop in de keten. Uiteindelijk, als je ziet wat de boer voor zijn product krijgt en wat uiteindelijk de consument betaalt en wie er echt aan verdienen, dan verdient die boer er niet zo heel veel uit. Dat betekent dat wij terug moeten naar de situatie van hele kleine boeren. En dat iedereen maar op de fiets naar die boer gaat om zijn producten te kopen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat het kleinschaliger wordt, dichterbij in de ketens ingekort worden, waardoor er ook minder houdbaarheid op die producten hoeft te zitten, omdat het gewoon veel minder lang onderweg is. Ja, daar willen we naartoe. Dus meer lokaal, dichtbij. Het hoeft allemaal niet zo massaal. En we zijn geen boeren en zeker de dierenbedrijven zijn geen productiebedrijven. We hebben te maken met dieren daar. Ja, daar moet je ook op een menselijke, fatsoenlijke manier mee omgaan.
Ja, maar je noemt het ook al, hè? Het boerenbedrijf is wat dat betreft heel anders opgebouwd dan beursgenoteerde bedrijven of korte termijn bedrijven. Heel veel boeren werken heel hard, maken verschrikkelijk veel uren. Als je de verdiensten omzet naar de uren die ze maken, verdienen ze vaak niet eens zo heel erg veel. En hetgeen wat ze binnenhalen, dat gaat vaak in het bedrijf om het toekomstbestendig te houden voor kinderen, kleinkinderen, et cetera. Wat mij dan opvalt is, als je over heel Nederland kijkt, 1/3 van de boeren zit op of onder de armoedegrens, als je het helemaal door gaat rekenen. We hebben een aantal hele rijke boeren. Het schijnt dat 1 op de 5 miljonairs in Nederland een boer is. Dat komt omdat ze grond bezitten wat geld waard is. Maar 1/3 van de boeren schijnt ook op of onder de armoedegrens te zitten. Waarom beginnen jullie daar niet eens naar te kijken? Om die boeren te gaan helpen en een alternatief te geven. En zou je daar niet al een hele grote winst kunnen halen?
Nou, ik denk dat dat nog precies is wat wij doen. Dan kijk je dus in die keten en waar wordt er echt verdiend. Want ook die boeren, die worden geleverd, de collega's. Die zijn zo vaak de afgelopen jaren geconfronteerd met nieuwe wet en regelgeving. Die doen investeringen. En normaal gesproken, als je ondernemer investeert, schrijf je het af in 10, 20, 30 jaar. Die boeren worden geconfronteerd met wetgeving die iedere 3, 4, 5 jaar soms verandert. En dan staan ze weer met de rug tegen de muur. Daar moet vanaf. Die boer heeft belang bij een overheid die betrouwbaar is. Zodat ook een boer een lange termijnvisie kan ontwikkelen. Dat hij investeringen kan doen die goed zijn voor de natuur, goed zijn voor het milieu. Ook zeker goed zijn voor die boer. En uiteindelijk ook weer voor ons als consument. Dat we gewoon gezonde producten kunnen kopen in de winkel. Dus wij willen ook zeker niet die boerenstand onderuit halen. Absoluut niet. Maar we hebben belang bij die boer. In combinatie met de natuur is die boer gewoon heel erg belangrijk. Ook qua werkgelegenheid. Zeker hier in het noorden. Dus wij zijn ook niet de partij tegen. Wij zijn de partij die met die boeren aan de slag wil gaan. Om die boeren gelukkig te maken en een goed inkomen te geven. En uiteindelijk ook de natuur daarvan te laten profiteren.
Een gedachte die bij mij daarbij opkwam is wel eens, zijn jullie eigenlijk niet een soort nieuwe religieuze partij geworden met klimaat en milieu? Want eigenlijk zeggen jullie, jullie proberen jullie waarden en manieren van het oplossen wel op te leggen aan hele grote andere groepen.
Nee, we leggen het niet op, we leggen het uit. Daarom zeg ik ook in dit kader, het gaat om de hele keten. Het gaat niet alleen maar om die boer en wil iets met die boer. Nee, we kijken breed naar de hele maatschappij. Wat is de positie van die boer? Hoe zit die voedselketen in elkaar? Welke natuurwaarden spelen daarmee? En dat gaan we uitleggen. Je ziet heel vaak in de protesten, we zijn tegen. Maar waarom? En hoe dan anders? Waar slaan wij de plank mis? Ga dat gesprek maar aan. Ik durf ook bij iedere boer aan tafel te gaan zitten om hierover te spreken. En heel veel boeren zien dit probleem ook al. Wat je zelf ook schetst, die inkomenspositie van die boeren is gewoon slecht. De banken financieren heel erg lastig op het moment. Dus daar moet gewoon iets gebeuren.
Wat dan wel een mooie term is die jullie in dat kader gebruiken, is klimaatadaptatie.
Ja.
Mooie termen, dat is niet zo moeilijk. Hè? Er zijn veel mensen met een marketingachtergrond binnen GroenLinks actief, geloof ik. Maar als je het hebt over klimaatadaptatie, dat betekent dan toch ook accepteren dat het klimaat verandert in je manier van leven, daarop misschien aanpassen. Adaptatie betekent toch niet dat je alles naar je hand moet zetten en dat je misschien ook gewoon maar moet accepteren dat het verandert en dat we ons daarop aanpassen?
Nee, adaptatie betekent inderdaad het klimaat verandert. We hebben meer extremen. Er valt hier nu net een partij sneeuw naar beneden. Dat ging best hard. Als dat als regen had op deze manier, dan hebben we de straten blank staan. Nou, dat water voeren we dan in 1 keer af, zijn we weer kwijt. Terwijl we dat water misschien over een aantal weken, maanden nodig hebben. Dus dat is ook klimaatadaptatie. Kijk wat er gebeurt om je heen. Wij kunnen dat klimaat niet veranderen. We hebben er invloed op door onze uitstoot te veranderen, door naar CO2 te kijken, naar stikstof te kijken. Daar hebben we invloed op. Maar wij kunnen niet zomaar de extremen die op dit moment in het weer zijn veranderen. Daar moeten we mee leven, moeten we mee omgaan. Dan moet je leefomgeving aanpassen. Die boer zit ook niet te wachten op ongelooflijke droogte in de zomer, dat hij moet sproeien. Dat betekent gewoon extra kosten. Als je het water op een andere manier kunt vasthouden, heeft ook die boer er weer voordeel bij. Dus dat, ook dat doe je weer samen. En is het een religie? Dus we zijn er wel zeer gedreven in.
En als jullie naar oplossingen, want dat vind ik altijd mooi, hè, allerlei plannen voor de toekomst bedenken, dat kan iedereen. Hè, wat er nog niet is, daar kun je van alles over zeggen. Maar jullie noemen 1 heel concreet punt, als je het hebt over energie, over klimaat, en dan denk ik aan het huishouden. Jullie noemen geothermie als een goede manier om ook om te gaan met de transitie. Wat ik me daarbij voorstel is dat je warmte uit de aarde haalt. Dat je dat gaat gebruiken om je woning te verwarmen. In hoeverre is geothermie dan eigenlijk anders als het uit de grond halen van grondstoffen? Je haalt toch warmte onder de aardkorst vandaan en dat breng je in het klimaat. Terwijl het nu goed veilig is opgeborgen in de bodem.
Ja, maar die warmte in de bodem die komt terug. En met geothermie doe je eigenlijk niks anders dan vloeistoffen, water die bodem in pompen, dat circuleert en dat is eigenlijk, je haalt warmte op, je geeft warmte af. Dat hangt toch van het seizoen af waarin je dat doet. En het is niet alleen dat je dat doet in de aarde. Je kunt er op heel veel verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld het provinciehuis in Groningen maakt voor een deel gebruik van het grachtenwater in de grachten, waar je dus ook met warmtewisseling gaat.
Stond van de week nog een leuk artikeltje over in de krant, zag ik. Hè? Dat er gemopperd werd dat het al door 21 graden was en of dat niet minder kon. Maar dat het dus uitgelegd werd, dat heeft juist te maken met die milieuvriendelijke manier. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
Ik heb het gelezen, er is ook een behoorlijke Twitterstorm over geweest, wat ik begreep. Ja, als je dan binnenkomt, zie je inderdaad die temperatuur. Op dat moment was het blijkbaar wat hoger. Dat is een van de voor- en nadelen van dat soort systemen. Maar het is in ieder geval wel zo, het kost geen kuub gas. En daarmee kom je op het gasdossier. Daar moeten we toch mee stoppen. Zeker met gas uit Groningen en afbouw naar fossiel. Maar je hebt ook situaties, het Groningen landschap heeft ergens een boerderij staan, waar ze ook vanuit het grachtenwater die hele boerderijen verwarmen. Dus je moet gewoon heel creatief zijn van hoe ga je om met warmte. Je moet ook met rekening houden met die bodem. Als we massaal allemaal heel diep in die bodem gaan zitten boren hier, dat is natuurlijk niet goed.
Oké, nee, want dat moet ik jullie nageven. Jullie zijn een van de weinige partijen die ook echt met zulke concrete voorbeelden komt. Heel veel andere partijen zeggen, ja, wind en zon, maar niet op land, liefst op zee. Maar hoe dat moet weten we eigenlijk ook niet. Een deel van de partijen wil als tussenoplossing kernenergie. Nou, dan weten we van jullie dat je dat niet wilt. Dus in die zin, jullie noemen wel iets concreets. En dat viel mij dan in ieder geval op in het verkiezingsprogramma. Je noemt het gasdossier. Ik heb er bewust voor gekozen om dat vandaag niet in het stuk te doen. Er is een heleboel gebeurd. We weten dat het pompen gaat stoppen. Er loopt van alles in. En we weten ook wel een beetje wat de meningen en standpunten daarover zijn. Dus als je het me niet kwalijk neemt, ga ik daaraan voorbij. Wat mij wel opviel, en daar wilde ik het nog wel over hebben, is jullie maken heel veel plannen op basis van niet bestaande bedrijven. Jullie zeggen, als er zich een nieuw bedrijf vestigt, dan gaan we de verplichting opleggen, bijvoorbeeld om zonnepanelen op daken te leggen. Nieuwe vestiging van bedrijven willen we zus en zo. 50% van de zon- en windparken willen we in de handen van de Groningers brengen. Is dat niet een beetje makkelijk om te gaan praten over partijen die er nu nog niet zijn, dus die ook geen tegengas gaan geven, in plaats van kijken hoe we de bestaande situatie kunnen veranderen? Lopen jullie de tegenstand een beetje uit de weg op die manier?
Nee, absoluut niet. Je hebt natuurlijk te maken met nieuwe bedrijven die zich vestigen. Ook de provincie Groningen is daarmee bezig. De NOM is daarmee bezig. Je wil nieuwe bedrijven hier naartoe halen. Die bedrijven kun je gewoon keihard eisen aan opleggen. Jij komt nieuw hier, prima. Maar dat betekent gewoon, je bent energie-neutraal. Je dak wordt voorzien van zonnepanelen. Daar kun je met gemeenten over spreken, bij bestemmingsplannen. Die afspraken zijn heel hard te maken. Bestaande bedrijven zitten op bestaande terreinen. Vallen onder oude wet en regelgeving als het gaat om bouwen en bouwbesluiten. Die kun je niet allemaal verplichten. Maar wat wij ook in ons programma hebben staan, hebben we ook heel aan te werken. Nieuwe bedrijventerreinen is één, liever niet. Hoe kun je oude bedrijventerreinen herinrichten? Hoe kun je zorgen dat duurzaam wordt? Want waar je ook langs rijdt in onze provincie, je ziet regelmatig zonnepanelen op daken van bedrijven. Maar er zijn nog zoveel mogelijkheden. Dus wat ons betreft een tweesporenbeleid, nieuw, heb je grip op. Kun je sturen, kun je verplichten. En bestaand zul je in gesprek moeten, kun je minder dwingend zijn. Maar uiteindelijk, als je nu kijkt naar energieprijzen, naar ontwikkelingen, kun je ook met bestaande bedrijven of bestaande bedrijventerreinen heel erg goed het gesprek aangaan van, kijk daarna, doe iets. Maak gebruik van de mogelijkheid om ook te verduurzamen, daarmee je kosten te verlagen.
Maar verplichtingen opleggen aan nieuw te vestigen bedrijven om bijvoorbeeld zonnepanelen op daken te leggen, is dat niet gewoon een verkapte manier van belasting heffen? Je zegt tegen een bedrijf, wij willen een doel halen en jullie gaan dat financieren. Of wil je dat de provincie gaat betalen voor die panelen die op dat nieuwe bedrijf komen te liggen?
Nee, dat is heel duidelijk op het moment die regels hier zo zijn. En we gaan dat verplichten, ligt het bij de ondernemers.
Dus een verkapte belasting om jullie doelen te halen?
Het is onderdeel van het totale plan om te zorgen dat we veel duurzamer worden, de CO2-uitstoot gaan verlagen. Ik zie dat zeker niet als een verkapte belasting. Het is ook een stukje bewustwording daarin.
Ja, maar de ondernemer betaalt, jullie maken het plan en de rekening komt bij de ondernemer te liggen. Dat klopt dan toch?
Op zich komt de rekening bij de ondernemer. Maar als die ondernemer daardoor zijn energielasten ook kan verlagen, denk ik niet dat een ondernemer veel duurder uit is.
Oké, want dat is ook nog wel een puntje in jullie verkiezingsprogramma wat mij opviel. GroenLinks is dol op fondsen, viel mij op.
Ja.
Voor alles en van alles en nog wat willen jullie fondsen gebruiken of fondsen oprichten, fondsen instellen. Energiearmoede moet worden bestreden uit een fonds. Landbouwtransitiefonds, het Waddenfonds, Provinciaal Landschapsfonds. allemaal potten met geld, waar dan of een gedeputeerde of een bestuur op komt te zitten, die dat allemaal maar weer gaan beheren. En waar eigenlijk bijna geen, in ieder geval in mijn ogen, transparante controle op plaatsvindt. Tuurlijk, er komt een jaarrekening in de Provinciale Statenverkiezing en daar kijken jullie allemaal even naar. En dat is vaak een hamerstuk, is mij opgevallen. Waarom willen jullie al die geldstromen zo graag wegbergen en wegstoppen en dat op zo'n manier gaan doen? Waarom niet gewoon lekker debiteren in de Provinciale Staten en zorgen dat de burgers weten welke euro die zij inleggen? Jullie willen zelfs een provinciale belasting gaan heffen, zag ik in je stukken. Dus waarom dat geld niet gewoon open en bloot doen, maar allemaal in fondsen, samenwerkingsverbanden, clubjes waar oud-bestuurders, waar gedeputeerden weer een leuke bijbaan aan hebben? Ik begrijp dat oprecht niet.
Ja, dat is toch wel waarom we dat doen, is eigenlijk heel duidelijk. Op het moment dat je het allemaal via Provinciale Staten gaat doen, dan wordt het staatslid zijn een dagtaak en gaan onze vergaderingen weken duren. Dus
nou, misschien is dat wel goedkoper dan al die oud-bestuurders in al die overlegtafeltjes, declaratiebonnetjes en diners gaan financieren.
Ja, dat moet uitzoeken bewijs van. Maar als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de Fonds Nieuwe Doen, dat is een van die fondsen die is in
Kijk,
de...
nog één.
Ja, Fonds Nieuw, geweldig fonds. Echt serieus een geweldig fonds. Heel transparant. Zo transparant zelfs dat een aantal maanden geleden de bodem in zicht kwam. Dus het was heel transparant, dat fonds. En waarom kwam die bodem in zicht? Omdat het gewoon een ongelooflijk succes is. Daar zit een hele kleine projectorganisatie op. Echt heel klein met een klein bestuur. Wat in principe onbezoldigd is. Die mensen doen niks anders dan op het moment dat bedrijven, ondernemingen, verenigingen gaan verduurzamen. Die gaan financieren op de normale markt. Dus gaan naar een bank en die komen een stukje tekort. Dan wordt een stukje aanvulling betaald vanuit het Fonds Nieuwe Doen. Daar komen ook weer de revenuen terug. Daar wordt ook een rente betaald. Daar wordt op afgelost. Het fonds was zo succesvol dat de bodem gewoon in zich kwam. En het fonds.
Dus het terugbetalen en de revenuen, dat liep een beetje achter, begrijp ik dan. Nou, anders was het geld niet op geweest.
Dat komt omdat je in het begin grote bedragen gaat uitkeren. Die komen dan in 10, 20, 30 jaar terug.
Hoop je.
Dat gebeurt daar, want het afboekrisico is nagenoeg nul. En tot op heden is het ook maar een heel klein beetje afgeboekt bij het Fonds Nieuwe Doen. Daar is nu weer besloten, en het voorstel gaat binnenkort naar Provinciale Staten, om dan ruim 20 miljoen weer in dat fonds te stoppen, om weer projecten te financieren.
20 miljoen?
20 miljoen.
Het is net alsof het niks is, maar het is verschrikkelijk veel geld. Verschrikkelijk, hè?
Maar het komt dus gewoon terug. We zien dat dat gewoon terugkomt. Dat noemen ze dan een revolverend fonds, waarbij eigenlijk de rente en aflossing op termijn moet daar een evenwicht ontstaan. Alleen dat fonds, dat bestaat nu een jaar of 3, 4. Daar zitten projecten in die voor 10, 20 jaar worden gefinancierd. Dus dat duurt ook eigenlijk die periode van 10, 20 jaar voordat zo'n fonds echt rondgaat, om het zo te noemen.
Maar het kenmerk van dit soort fondsen en ook andere projecten als Touwkomst, als MPG, noem maar op. Het kenmerk is toch eigenlijk wel dat vooral oud-bestuurders die de wegen kennen, die de mensen kennen, en commerciële fondsenbureaus de fondsen weten te vinden. Maar dat MKB en burgers en echte vrijwilligers, de echte veranderaars, die weten die fondsen toch heel vaak niet of niet goed te vinden. Omdat het zo'n papieren cultuur is met onbekende wegen, moet dat dan niet gewoon veel beter gemaakt worden?
Daar zit wel een risico. Dat zien we nu ook weer bij het NPG. Dat daar nog een aantal projecten niet van de grond komen. Daar hebben we ook schriftelijk vragen over gesteld. Van, goh, is dit nou zo wenselijk? Moet het inderdaad niet wat dichterbij?
Of het geld komt via allerlei bekende bestuurders bij eenmansstichtingen terecht, die daar hele grote megalomane gebouwen voor gaan neerzetten. In de haven van Lauwersoog bijvoorbeeld.
Ja, dat zou zo kunnen zijn inderdaad dat speelt. En dat zijn natuurlijk wel incidenten als het goed is. Maar het is wel zo, daar moeten we wel naar kijken om te voorkomen dat het inderdaad te veel terechtkomt bij projecten die ook anders al gefinancierd zouden worden vanuit de overheidswegen. Het moet echt bestemd zijn voor nieuwe zaken.
Zou je dat niet eerst moeten doen en dan pas nieuwe fondsen instellen? Of is dat niet een beetje de omgekeerde weg?
Ja, deels misschien de omgekeerde weg. Aan de andere kant, er komen gewoon heel veel gelden op ons af. En ik ga er vanuit ook nu in de situatie dat we dus de ereschuld hopelijk eens een keer erkend wordt nu. Ja,
mag dat alsjeblieft dus naar de burgers en niet weer opgeplust bij provinciefonds of gemeentefonds? Want dan verdwijnt het weer in grasmaaien en in lantaarnpalen.
Dat is precies wat ik bedoel. Het moet dus niet zo zijn dat het voor bestaande logische uitgaven is. Het moet echt nieuw zijn. Dus provinciefonds, gemeentefonds als het gaat om de ereschuld, absoluut niet aan de orde wat ons betreft.
Nou, dat is al een heel duidelijk uitgangspunt, lijkt mij. En dat half uur, dat zei ik al, dat is om voordat je door hebt.
Ja.
We hebben een heleboel thema's behandeld. Die heb ik natuurlijk geselecteerd. Misschien ook dingen niet besproken die jij graag had willen bespreken. Aan jou, is er nog iets wat jij graag wilt delen?
Ja, is er iets wat ik graag wil delen? Wat je gewoon ziet de afgelopen periode ook in de Staten, is toch de polarisatie in de politiek. Wij komen als GroenLinks met heel veel oplossingen, ideeën om de wereld te vergroenen, om rekening te houden met de klimaatontwikkelingen die er zijn. Wij vinden het heel belangrijk om mensen daarin mee te nemen, naar elkaar te luisteren ook. En dat zie je toch heel erg in de politiek. Het is vaak een ja en een nee. De argumenten ontbreken. Geef elkaar ruimte. Ga met elkaar in gesprek. Ik zeg niet dat GroenLinks altijd gelijk heeft, maar we hebben wel goede ideeën. We willen heel graag daarover in gesprek en laat anderen ook met ons daarover in gesprek gaan. Anders komen we er niet uit met z'n allen.
Super, dankjewel voor dit gesprek. Ik ben blij dat jullie ook nog aan tafel zijn gekomen. Was even lastig zoeken, maar toch gelukt. Heel veel succes in de campagne en straks hopelijk weer als statenlid voor jou, neem ik aan.
Daar ga ik wel vanuit. Dankjewel.
En ik sluit de vergadering voordat het uit de hand loopt. De vergadering is gesloten.